Vandaag wil ik het met jullie hebben, vanuit dat wij het al weken hebben over jij bent, wil ik het hebben over jij bent geënt. En ik heb hier eigenlijk in zekere zin, dit is een preek voor niet-Joden. Dus als je hier bent en je bent een Jood, dan mag je daarvanuit zeggen van dan is de rest is geënt in het stukje van waar jouw wortels vandaan komen. Maar wij als niet-Joden, en dat wordt in de Bijbel heiden genoemd. Sommige mensen denken dat de mensen die niet geloven buiten de wereld om ons heen, dat heidenen zijn en wij zijn geen heiden. Maar het merendeel, over het algemeen die hier zit, wij allemaal, zijn heidenen. We zijn niet heidens, maar we zijn wel heiden. En ik geloof dat het belangrijk is om te beseffen waar we vandaan komen. Ik geloof dat het belangrijk is om te beseffen wat onze wortels zijn. Ik geloof daarin ook, en dat zeg ik vaker als ik preek, ik geloof in het volgende principe. Gezegend zijn de gebalanceerden, want zij leven het langst. En ik geloof dat ook juist met betrekking tot hoe we naar Gods volk Israël om mogen gaan, dat het belangrijk is dat wij als kerk van Jezus Christus daar een gezonde bijbelse balans in hebben. Ik zie soms de balans twee kanten opschieten. Het ene extreem is dat wij als christenen in één keer, als het ware, ik noem het een beetje gechasseerd joodje moeten spelen. En dan moeten wij allerlei dingen doen die bij de Joodse cultuur horen. Waarvan God nooit heeft gezegd dat wij dat ook moeten doen. En de keerzijde aan de andere kant is van, joh, we laten Gods volk ergens liggen. Die bestaat ook. Maar wij zijn nu gewoon bezig met wat God voor ons heeft. In beide gevallen schieten we door en verliezen we de balans. En dan hebben we het hart van God niet begrepen. Als ik daar naar kijk, dan zie ik daarin zelfs soms, ik noem het een beetje, genadeloosheid. En je snapt me waarom ik dat nu zeg, omdat wij als gemeente veel bezig zijn met genade. En we kunnen soms daarin genadeloos met elkaar omgaan, zelfs in het lichaam van Christus. Degenen die aan deze kant van de balans zitten, gaan genadeloos om met de mensen die aan die kant van de balans zitten. En de mensen die aan die kant van de balans zitten, gaan genadeloos om met de mensen die aan de andere kant van de balans zitten. Nou, mijn hart en mijn hoop, ook voor deze preek van vanmorgen, is om hierin een stukje balans te tonen. En met name vanuit Gods woord te tonen hoe wij als heidenen om mogen gaan met Gods volk. Ik heb in zekere zin twee dingen waar ik het met je over ga hebben. Ik ga het met je hebben over hoe mogen we nou aankijken tegen Israël. En ook hoe mogen we nou omgaan met Israël. En ik wil de eerste tekst met jullie lezen. En dat staat in Efeze hoofdstuk 3. We gaan best veel Bijbelgedeelten lezen. Omdat ik het mooi vind dat de Bijbel hier heel veel over zegt. En dat is Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 5. En we lezen tot en met vers 12. En hier staat dit. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Zowel die apostelen als die profeten waren allemaal Joden. En wat is geopenbaard? De heidenen delen door Christus Jezus, let op het woordje, ook in de erfenis. En maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte. Op grond van het evangelie. Ik heb hier in mijn aantekeningen dat onderstreept. Op grond van het evangelie. En daar kom ik ook juist in deze boodschap, met name waarschijnlijk op het laatst, kom ik daarop terug. Op grond van het evangelie. Het hart van hoe we naar Israël mogen kijken en hoe we met Israël om mogen gaan, is opnieuw gefundeerd in het evangelie. In het evangelie van genade. Kom ik straks wel op terug. Vers 7. Van het evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade. Kijk, hier staat het opnieuw. Die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Wij als heidenen hebben via Paulus onder andere de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus gehoord gekregen. Vers 9. En voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het heelal of van het al, werkelijkheid wordt. En zo zal nu door de kerk, en hier moet ik even pauzeren, want wij lezen hier nu zal door de kerk. Maar het woordje wat hier staat in de grondtekst is ecclesia. En ecclesia betekent verzameling mensen. En dat woord werd ook gebruikt voor de synagoge. Want ook een synagoge was een plaats waar mensen samenkwamen. Dus Paulus gebruikte hier een heel prachtig woord, wat zowel beschrijft de mensen die in de synagoge samenkwamen, als ook de heidenen en de christenen die samenkwamen. Hij zegt, zo zal door de kerk, of door al die mensen die samenkomen in Christus. Ik begon net mijn voorpreekje over de doop, ook over dat ik niet geloof in een kerk die bestaat uit wetten en regels enzovoort. Maar ik geloof in een kerk die bestaat uit mensen die Jezus ontmoet hebben en daarvan uit elkaar ontmoet hebben. En dat is wat Paulus hier zegt. Zo zal nu door die groep, dat is wat hier staat, de kerk. En een mooier woord is misschien wel de gemeente. Of je zou hierin kunnen vullen het lichaam van Christus. Of de bruid van Christus. En daardoorheen zal de wijsheid van God in al haar schakeringen, dat betekent in al haar veelzijdigheid, zou je ook kunnen zeggen, bekend worden aan de vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. In wie wij vrijelijk toegang hebben tot God en mogen we vol vertrouwen door ons geloof in hem. Jezus kwam voor de wereld, dat is ons heel bekend. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren... Zijn we nog wakker? Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Het is belangrijk om dat te beseffen. En daarin vinden wij de reden dat wij hier zitten deze ochtend. Daarbij is het ook belangrijk om te beseffen. Dat Jezus' bediening volledig gefundeerd was. In Gods openbaringen aan de Joden. Zowel over wie God was. Als ook over de komende Messias. In Hebreeën, daar begint Hebreeën ook zo. God heeft hiervoor gesproken door de profeten en door de voorouders. En daarin heeft God al een fundament gelegd waar Jezus is op gaan staan. Dus Jezus is niet gekomen om een nieuwe religie te brengen. Je had dan eerst het Jodendom en Jezus kwam en gooide dat overboord. En hij bracht gewoon iets nieuws. Maar hij heeft geen nieuwe religie gebracht. Maar hij heeft de realiteit van wat God al eerder had geopenbaard, dat heeft hij zichtbaar gemaakt. Jezus gebruikte daarbij zelfs, en dit zijn nog een paar interessante dingetjes, gewoon nog als waar ik naartoe ga. Hij gebruikte daar zelfs in de Talmud besproken rabbijnse principes. Wat was nou de Talmud? Dat was de mondelinge overlevering. Die in die generatie, in die cultuur helemaal bekend was. En een aantal dingen die in die mondelinge overlevering al overgebracht waren. Waren bijvoorbeeld zaken als de maat waarmee gij meet, zult gij gemeten worden. Of wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel. Indien uw oog slecht is, zal uw gehele lichaam duister zijn. We herkennen het allemaal, dat komt uit Matthäus zo'n succes. En wij heidenen kijken ernaar en denken, oh, dat zijn mooie opmerkingen. Maar daar zagen ze vanuit welke context Jezus al die dingen zei. Jezus was niet christelijk. Maar hij was allereerst een Jood in een Joods land en hij heette Yeshua. Moeten wij hem nou Yeshua gaan noemen? Helemaal niet. Als wij dan een naam zouden willen bedenken die daar een beetje dichtbij zou zitten, zouden we misschien Jozua moeten noemen. Want die zit er in onze taal dichterbij. Maar er is niks mis mee, want het gaat om het hart van zaken en niet om de wettische dingen van zaken. Je mag hem Yeshua noemen, je mag hem, het betekent gewoon allemaal redder. En als je hem Jezus noemt, dan besef je dat hij jouw redder is. Maar het is wel even belangrijk om dat stukje te beseffen. Want soms in onze omgang, misschien zelfs met Israël, tonen wij te veel een christelijke westerse Jezus. In plaats van dat wij de originele Jezus kennen en die ook daar zichtbaar maken. Ook de apostelen hadden geen Nieuw Testament. Hun geloof in Yeshua was gebaseerd op het Oude Testament. Dat heette dan de Tenach. Als Yeshua de discipelen iets over zichzelf had verteld dat in strijd was met wat God aan Israël in de Tenach had getoond, dan hadden ze hem zelfs afgewezen. Maar dat is niet gebeurd. Ze hebben hem niet alleen aanvaard op basis van zijn wonderen en tekenen, maar ook omdat ze zagen, en dat zie je Paulus heel vaak zeggen, en dat zie je de apostelen heel vaak zeggen, de apostelen zagen dat Jezus de vervulling was van datgene wat er al in de Tenach gesproken was over de Messias. Ook de bediening van Paulus was helemaal gebaseerd op het bewijs dat Yeshua de belofte uit de Tenach vervulde. In mijn aantekeningen hier, en als je aantekeningen maakt, kun je het opschrijven. 1 Korinthe 15 vers 3 en 4, Handelingen 24 vers 12 en 24 en 26. Ik heb hier heel rijtje staan, ik ga er niet mee vermoeien. Maar er zijn meerdere keren dat Paulus zegt dat hij niet alleen Jezus in de ogen heeft gekeken en een openbaring van hem heeft gehad onderweg naar Damascus. Dat was een onderdeel. Hij kreeg een openbaring van Jezus zelf. Maar in die openbaring zat ook de bevestiging van dat de schrift al over Jezus sprak. Dat de schriftgeleerden Jezus niet aanvaarden, betekent niet dat Jezus niet voldeed aan de messiaanse belofte. Maar het toont, en dit is belangrijk even alvast om te pakken, want jij en ik laten we ons niet hoogmoedig plaatsen boven die schriftgeleerden. Maar wij hebben zo vaak diezelfde neiging. Maar de schriftgeleerden zaten enorm vast in hun eigen denkkaders, waarin een Messias in ieder geval geen timmermanszoon uit Nazareth kon zijn. In hun beeldvorming die ze inmiddels gevormd hadden rondom al die teksten, was de Messias een of andere heldhaftige verschijning die op een militaristische wijze hun zou verlossen van de Romeinen. Dat beeld hadden ze, en als dan Jezus dan ook nog uit Nazareth kwam, want volgens hun moest hij uit Bethlehem komen, maar ze wisten niet alle details. En daarvan zag hij kan nooit, hij kan nooit, hij kan nooit die Messias zijn. Maar juist in ons Nieuwe Testament wordt enorm veel beschreven, juist door die Joodse volgelingen, hoe Jezus wel de schrift vervult. Jezus is de Messias. En waarom vind ik dit belangrijk om dit te vertellen? Sommige mensen denken dat God twee plannen heeft. Eén voor Israël en één voor de heidenen. Ik vind het belangrijk dat je in elk geval nu alvast, en ik ga straks wat meer dingen erover zeggen, dat je beseft, Israël is nooit uit Gods plan verwijderd. En de kerk heeft Israël, of Gods plan met Israël, nooit vervangen. God heeft Israël nooit uit zijn plan verwijderd en de kerk heeft Gods plan met Israël nooit vervangen. Maar God heeft met de komst van Jezus zijn plan met het volk Israël en zijn verlangen om de wereld te redden op een unieke en uitzonderlijke wijze met elkaar verweven. Hij heeft ze niet verworpen. Hij heeft ze niet verwijderd. Hij heeft ze niet vervangen. Maar hij heeft zijn plan met hun en zijn plan met ons op een hele mooie manier met elkaar verweven. En daar zijn jij en ik onderdeel van. Sommige mensen denken dat God de Joden heeft afgewezen en dat de kerk de zegen heeft ontvangen en dat Israël nu met de vloek zit. Dus zij hebben de vloek en wij hebben de zegen. Nou, niets is minder waar. God heeft het evangelie niet naar de heidenen gestuurd omdat Israël hem had afgewezen. God had al eeuwenlang, en ook dat vind je terug als je de Bijbel goed bestudeert, had al eeuwenlang het voornemen om door middel van Israël, om vanuit Israël, door middel van Jezus Christus, de wereld te redden. Soms zeggen mensen, en dat heeft de kerk eeuwenlang gezegd, en daarom vind ik het belangrijk om daarover het tegendeel ook te benoemen. De kerk heeft eeuwenlang gezegd, ja, de Joden hebben Jezus vermoord. Als je de Bijbel goed leest, zij hebben Jezus niet vermoord. Jezus heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Er staat, hij gaf zijn geest. En toen stierf hij. Dat was waarom het ook zo uitzonderlijk was, dat toen de Romeinen naar hem toe kwamen, want als je gekruisigd werd, dan hing je daar dagen en dagen en dagen. En omdat er een speciaal weekend was in de Joodse feesten, wilden ze niet dat daar zo lang mensen zaten te creperen. En daarom wilden ze met een zwaard hem doorboren. Om hem maar zelf snel uit zijn lijden te verlossen. Maar toen ze bij Jezus kwamen, was hij al gestorven. Waarom? Omdat hij vrijwillig zijn leven heeft gegeven. Hoe mogen we dan kijken naar Israël? Ik heb eerst een aantal punten, gewoon om mee te nemen, hoe we naar Israël mogen kijken. We gaan ook zo lezen uit Romeinen hoofdstuk 9. Maar het eerste is, Israël is niet volmaakt. En de Bijbel die laat ons dat ook glashelder zien. Israël is niet volmaakt. Laten we eens lezen, Romeinen hoofdstuk 9, vanaf vers 30. Daar schrijft Paulus dit. Wat kunnen we hier nu uit opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd, zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde door de wet rechtvaardig te worden, heeft dat niet bereikt. Wat is daarvan de oorzaak? Ik heb dit in mijn Bijbel dan geel gemaakt. Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van geloof. En ook hier, lieve mensen, daarom hebben we het zo vaak over het evangelie van genade. Want jij en ik, de kerk van vandaag de dag, heeft niets anders gedaan dan wat zij deden. We hebben weer nieuwe wetten bedacht, we hebben weer nieuwe regels gemaakt. En wij doen opnieuw alsof het van onze daden afhangt en niet van geloof. En geloof is het woord voor vertrouwen. Vertrouwen in dat Jezus de weg tot rechtvaardiging is. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij benoemt, ze waren niet volmaakt, ze maakten een behoorlijke fout. We lezen verder. Vers 32, tweede helft. Ze zijn over de steen gestruikeld. Waarover geschreven staat, in Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En dan hoofdstuk 10, vers 1. Paulus gaat hier verder en het is een nieuw hoofdstuk. En soms stoppen we bij een hoofdstuk waar in de originele tekst was geen hoofdstukverdeling. Hij gaat verder. Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart. Ik wens uit de grond van mijn hart. En ik bid tot God dat ze zullen worden gered. Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen. Maar het ontbreekt hun aan inzicht. Ook dat kan in de kerk van vandaag de dag zo makkelijk gebeuren. De goede bedoelingen, maar we hebben het niet begrepen. Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden. En verlaten ze zich niet, geven ze zich niet over aan Gods vrijspraak. De wet vindt zijn doel in Christus. Zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard. Paulus legt hier heel duidelijk uit, Israël was niet volmaakt. Hun handelen was fout. En dat mogen we ook best benoemen, maar dat doet hij vanuit liefde en niet vanuit veroordeling. Hun handelen was fout, hun hart was goed, maar hun hoofd had gewoon niet begrepen hoe het zat. Ze hadden goede beweegredenen, alleen ze waren zich niet bewust van Gods bedoeling met Jezus als bevrijder. En lieve mensen, ook dat, daarom wil ik ook die spiegel voor onszelf ook neerleggen. Ook dat geldt voor ons. Ook soms hebben wij goede beweegredenen, maar ik vind het ook heel belangrijk, daarom hebben we het zoveel over genade, dat wij Gods bedoeling met Jezus als bevrijder goed begrijpen. Dit geldt voor het merendeel van ons. Wij denken ook vaak dat de redding van daden afhangt. Wij dienen ook vaak vol toewijding, maar hebben niet al het inzicht, we hebben het niet begrepen. Wij laten net als Israël ook nog zo vaak onze eigen gerechtigheid gelden. En vinden dat als wij maar de juiste dingen gedaan hebben, dat God ons dan moet geven wat wij verdienen in onze beleving. En daar ging het fout met Israël. En daar gaat het, als we niet uitkijken, het nog net zo goed fout met ons. Het allereerste, hoe mogen we kijken naar Israël? Juist vanuit liefde mogen we beseffen, ze waren niet volmaakt. Maar het tweede wat ik je wil meegeven, en ik heb het net ook al een beetje gezegd. God heeft Israël niet, of misschien zou je het zelfs beter nooit, niet verstoten. God heeft Israël absoluut niet verstoten. Laten we eens teruggaan naar wat we net lazen in Romeinen. En we gaan nu verder lezen in Romeinen hoofdstuk 11. Dat volgt allemaal op wat we net ook al lazen. En dan zien we in Romeinen hoofdstuk 11, vanaf vers 1, daar zegt Paulus dit. Heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet. Ik ben immers zelf een Israëliet, de nakomeling van Abraham, afkomstig uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten. Of weet u niet wat de schrift over Elia zegt, hoe hij Israël bij God aanklaagt? Heer, uw profeten hebben ze gedood, uw altaren verwoest. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Maar hoe luidt Gods antwoord aan hem? Hallo, ik heb minstens 7000 mensen voor mezelf in leven gelaten. Die hebben niet voor Baal geknield. Zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. En wanneer ze uit genade zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven. Want in dat geval zou de genade geen genade meer zijn. Dus Israël is niet behouden dankzij de wet. Israël heeft de genade van Jezus Christus nodig, net als jij, net als ik. Daarom heeft God die beide plannen met elkaar verweven. Maar dan gaat Paulus wel verder. Maar nu vraag ik weer. Ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Ik ben in vers 11. Dat in geen geval, maar door... Ik lees even vers 11. Maar door hun overtredingen konden de heidenen worden gered. En daarop moesten zij afgunstig worden. Onthoud dat woordje afgunstig, komen we straks ook nog even op terug. Maar als hun overtreding, vers 12, al een rijke gave voor de wereld is. En hun falen een rijke gave voor de heidenen. Hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich alle hebben bekeerd? Dus Paulus zegt hier van juist als Israël zich gaat bekeren, man, dan gaat de hemel nog 20 keer verder open dat hij misschien nu al open is gegaan. Als hun vallen al zo'n zegen voor ons heeft gebracht, dan zal als ze weer op gaan staan nog een veel grotere zegen vrijzetten. Dat is wat hij hier zegt. Vers 13. Ik spreek tot degene onder u die uit de heidense volken komen. Zo begon ik mijn preek ook. Ik spreek tot de heidenen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist daarom zo hoog. Omdat ik hoop afgunst, en het woord afgunst, dat klinkt een beetje negatief, maar dat is eigenlijk wat hij zegt, en daar kom ik straks ook nog even op terug. Hij wil ze tot jaloezie wekken. Dat als ze kijken naar de heidenen, dat ze zien, man, wat is God daar gigantisch bezig. Hoe kan dat? En dat ze dan ook naar God toe rennen. Vers 15. Als God zich met de wereld heeft verzoend, toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het oog. Als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. God heeft misschien Israëls gedrag verworpen, waar we het net over hadden. Israël is niet volmaakt. Hij heeft hun als volk nooit verstoten. Hij heeft hun gedrag verworpen, maar hun als volk nooit verstoten. En wat mogen wij dankbaar zijn dat onze God zo is, want zo gaat hij ook met jou en mij om. Want ons gedrag, die heeft hij verstoten. Maar omdat hij jou en mij niet heeft verworpen, is hij aan het kruis gegaan, zodat je ondanks jouw gedrag toch nog in zijn aanwezigheid mag komen. En omdat wij die genade, wij die nog veel ergere dingen hebben gedaan dan het volk Israël in al die jaren. Wij zijn aangenomen door hem. En de dankbaarheid die we daarbij voelen. Wat zou het dan gaaf zijn als we vanuit die dankbaarheid ook naar het volk Israël gaan kijken. En dan we ook tegen Israël zeggen, hey, God heeft misschien jullie gedrag wel verworpen. En dan zeggen we, wij weten hoe het is, want ons gedrag was ook verwerpelijk. Maar hij heeft je nooit verstoten. Verwerpen is gedrag weggooien. Maar verstoten is, ik wil je nooit meer zien. Dat heeft God nooit gedaan. En dat is waarom Paulus dat hier tot 2 of 3 keer toe in het Bijbelgedeelte waar we net lazen. Dat zegt hij dat. Hij heeft hun nooit verstoten. Laten wij dat dan ook niet doen. Dat betekent niet dat we alle gedrag hoeven goed te praten. Dat doen we niet bij hun, dat doen we ook niet bij onszelf. En dat is waarom we Gods genade hebben gekregen. Het derde punt. Israël is niet volmaakt. God heeft Israël niet verstoten. En wij moeten, hoeven, dienen ons niet boven Israël te verheffen. En dat heeft de kerk door de eeuwen heen toch ook best wel heel vaak gedaan. Daar waar de eerste apostelen in staat waren om een behoorlijke stap te nemen. Om letterlijk hun tafel en hun huizen openen te zetten voor de heidenen. Om binnen te komen en maaltijd met hun te houden, wat absoluut not done was. Maar omdat God via Petrus een openbaring had gegeven, dat hij ook nu de heidenen tot zijn volk of tot zijn familie wilde maken. Hebben zij de deur geopend, maar door de eeuwen heen hebben de heidenen keihard die deur terug gesloten. We hebben ons boven het volk verheft. We hebben gezegd, zij hebben Jezus gedood. We hebben gezegd dat hun gedrag was zo verstotelijk of verwerpend, of hoe noem je dat, dat we ze wel verstoten hebben. Verwerpelijk. Wij vonden hun gedrag zo verwerpelijk dat we hun verstoten hebben. God heeft hen nooit verstoten. De kerk heeft het door de eeuw heen wel gedaan. En de Bijbel die zegt daar een aantal dingen over. Paulus had ons al gewaarschuwd. Romeinen hoofdstuk 11, we lezen verder. En we zitten dan nu in vers 17. Als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u loten van een wilde olijfboom, dat zijn wij. Tussen de overgebleven takken bent geënt. En mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel. Wij mogen delen in de zegening en de rijkdom van wat zij al door eeuwen heen hebben voortgebracht voordat Jezus kwam. Dan moet u zich, vers 18, niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Ik wil gewoon nog meer de Bijbel laten spreken. We lezen door Efeze 2 vers 11. Daar heeft Paulus het ook al heel duidelijk tot de heidenen. En dan zegt Paulus dit. Bedenk daarom dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn, dat zijn dus de Joden, bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Dat u geen deel had aan het burgerschap van Israël. Dat u niet betrokken was bij de verbondsluitingen en de belofte die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop, zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen. Hoe? Door zijn bloed. Want hij is onze vrede. Dat is een hele mooie Bijbeltekst die we vaak zeggen. Maar die staat in de context van dat wij dankzij Israël, waar Jezus uit voor is gekomen, dat we nu deel zijn geworden van een fantastisch verbond met fantastische beloften. Hij is onze vrede. Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt. Hij heeft ze met elkaar verweven. Hij heeft nooit zijn plan vervangen. Hij heeft de muur van vijandschap ertussen afgebroken. En met de wet, met zijn geboden en voorschriften, heeft hij buiten werking gesteld om uit die twee in zichzelf een nieuwe mens te scheppen. Dus hij heeft zowel bij de heidenen als bij de joden heeft hij bewezen dat we niet dankzij onze werken gered konden worden. Hij heeft zijn zoon gezonden en in zijn zoon de Messias, Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, in hem heeft hij die twee werelden bij elkaar gebracht. En in hem zijn wij één. En in hem zijn we die nieuwe schepping. En in hem zijn we bevrijd van de schuld van de wet. Zo bracht hij vrede, vers 16, en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen. Aan u die verder weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben we alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen meer. Of gasten, maar u bent burgers. Net als heiligen, we zijn geïntegreerd. We waren asielzoekers die binnenkwamen. We waren vluchtelingen. Maar ze hebben ons opgevangen. Ze hebben ons omarmd. En niet alleen omarmd, we zijn burgers geworden. Medeburgers, met alle rechten. En alle zegeningen. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. We moeten ons niet boven Israël verheffen. En hierin wil ik toch een stukje noemen, en ik maak het niet zwaar of dat we ons moeten bekeren of iets heel heftig. Daar heb ik het niet over, maar ik heb het wel over het belang dat we ons bewust zijn. Ik heb de laatste, in de zomer heb ik een paar boeken en wat dingen bestudeerd, en dan gewoon eens de geschiedenis is bekeken van wat de kerk nou al die jaren heeft gedaan. En eigenlijk is dat op zijn zacht gezegd wel verschrikkelijk. Wij hebben de deur naar waar we vandaan komen, hebben wij behoorlijk dichtgegooid. We hebben behoorlijk hard dingen over hun gezegd en dingen niet de eer aan hun gegeven die hun wel toekwam. Wat gewoon verschrikkelijk was. Ik heb stukken gelezen waarin als je christen werd, dat je gewoon absoluut aangemoedigd werd en verplicht werd bijna om de Joden te haten. En als een Jood christen werd, dan moest hij iets ondertekenen en allerlei dingen zeggen. Om gewoon daar vanuit alles wat te maken heeft met de wortels waar hij vandaan kwam, die moesten volledig doorgesneden worden. En dat is verdrietig. Dat is verschrikkelijk. En die pijn, en dat heeft bijna 2000 jaar geduurd. Dat heeft zich continu opgebouwd. En dat heeft zijn explosie gehad in de Tweede Wereldoorlog. En ik las een uitspraak, ik weet niet of ik die opgeschreven heb, maar die raakte me enorm. Dit is een historicus, Raoul Hilberg. En die zegt dit: de nazi's begonnen geen ontwikkeling, ze maakten deze slechts af. De nazi's hebben afgemaakt wat honderden jaren gebeurde. Afwijzing. En ik denk dat we in de goede zin van het woord ons daarvan mogen bekeren. En daarvan ons bewust mogen zijn van: Heer, laat ons teruggaan zoals Paulus het hier al in zijn woord gezegd heeft. En wat is het verschrikkelijk. Zelfs afgelopen week. En Netanyahu die wordt dan gelijk gepresenteerd op een manier dat hij zegt van: jongens, er worden termen geuit dat Iran ons nu ook weer, nog weer 6 miljoen van ons wil doden. En wij krijgen 20 waarschuwingen voor wat wij doen. En Syrië, die allerlei andere dingen doet, krijgt maar 1 waarschuwing. En de kranten schrijven daar negatief over: hou je stil. En nogmaals, eerste punt, Israël was en is niet volmaakt. Ik sta hier niet om een politiek praatje te houden. En ik sta hier ook niet om alle dingen goed te praten. Ik sta hier wel om ons ergens bewust van te maken. Als er een volk is die Jezus nodig heeft, en een volk is die de liefde van degene die Jezus gevonden hebben nodig heeft, dan is het wel het volk Israël. De vierde. God is Israël niet vergeten. We lezen nog een keer Romeinen hoofdstuk 11. En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, we zijn in vers 23, zullen ook zij worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten. Immers als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt? Vers 25. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël wordt onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. En dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen. En wentel dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ik geloof juist, en ik heb zo nog een paar dingen, en ik heb hier goed over nagedacht om een goed verhaal te houden. En misschien denk je het is veel, maar het is een belangrijk fundament. Het is vandaag even een beetje bijbelstudieachtig iets om vanuit Gods woord een goed fundament te leggen over hoe we naar het volk Israël mogen kijken. En ook hierover kan ik niet te diep ingaan deze ochtend, maar ik geloof wat het belangrijk is dat we mogen weten dat God Israël niet vergeten is. En ik geloof dat juist de kerk van Jezus Christus, wij, een belangrijk aandeel hebben met ook hoe God zijn zegen en zijn belofte terug wil brengen, ook naar zijn volk. En daarom wil ik jullie nog een paar punten geven, en die duren niet zo lang als al deze punten, in hoe we met Israël mogen omgaan. Dus nu mogen we naar ze kijken, ze zijn niet volmaakt. Israël heeft ze nooit verstoten. We hoeven ons niet boven ze te verheffen en we mogen weten dat God ze niet heeft vergeten. Maar we mogen met hen omgaan op diezelfde manier. We mogen beseffen dat ze niet volmaakt zijn, we mogen ze niet verstoten, we hoeven ze ook niet te vergeten. Maar ik vind ook dat Paulus een heel mooi voorbeeld geeft van hoe hij met ze omgaat. En dat wil ik graag nog met jullie bespreken. Het eerste wat we mogen doen, is voor ze bidden. Paulus die zegt dat. En laten we gaan naar Romeinen hoofdstuk 10 vers 1, we lazen het ook al eerder. Ik wens uit de grond van mijn hart. En ik bid tot God dat ze zullen worden gered. Wat Paulus daar deed, is belangrijk dat wij dat doen. En niet als een moetje. Oh ja, we moeten ook voor Israël bidden. Maar Paulus die zegt dit met passie. Ik bid uit de grond van mijn hart. En wat bidt hij? Dat ze zullen worden gered. Dus hij sluit geen compromis met het evangelie van Jezus Christus. Hij bidt voor ze. Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot 5. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten. De broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. Ik zou bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen. En aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst, de belofte heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt. En waaruit Christus is voortgekomen. God die boven alles verheven is, zij geprezen tot een eeuwigheid. Hij bidt voor ze zo intens dat hij er zelfs bij voelt. Heer, gooi mij maar in de hel, zodat zij gered worden. Dat is een passie. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hij bidt voor het volk Israël. En het tweede wat Paulus doet, en dat zag je ook al in de tekst van net. We mogen voor ze bidden. En ik geloof dat we van ze mogen houden. Ik geloof dat we ze een stuk liefde mogen tonen. En ik geloof dat dat alles te maken heeft met dat we het goede en de gebreken zien vanuit liefde en niet oordeel. Ik ga de teksten nu even niet opnieuw noemen, maar aan het begin van de preek noemde ik ze al. Paulus heel duidelijk zegt, dit hebben ze niet begrepen. Ze hebben niet goed begrepen wat Gods bedoeling was met Jezus als hun bevrijder. Hij benoemde hun gebreken, maar daarin zat geen oordeel. Ik geloof dat ook Israël vandaag de dag fouten maakt. Maar wat zou het gaaf zijn als er een kerk van Jezus Christus is die van ze houdt. Die ook in liefde langs zij komt en ook durft te zeggen van joh, hey, misschien moet je hier een stukje trots laten varen. Of misschien moet je hier een beetje dit of hier een beetje dat. Maar van ze houden, als kerk, denk ik dat wij net als Paulus van Israël mogen houden. En de derde en de laatste, en deze vind ik nog wel even belangrijk. Want deze zie ik dat die heel weinig begrepen wordt door veel mensen die met Israël omgaan. Dat is tonen hoe God in en door ons werkt. Juist dat laatste, misschien wel vanuit schaamte van de afgelopen 2000 jaar, durven we niet. Omdat we de afgelopen 2000 jaar misschien zo verkeerd met Israël zijn omgegaan, durven we hun niet meer, zoals Paulus dat noemt, tot afgunst te werken. Of tot jaloezie te werken. En ik geloof dat vanuit dat fundament van waar we het net over hadden gehad, dat we voor ze bidden en dat we van ze houden, dat we ze daarvan uit op een goede manier tot afgunst mogen wekken. Tot jaloezie. En hoe werkt dat? Dat jaloers maken. Petra en ik hadden nog geen verkering. En we hadden al wel met elkaar geschreven, terwijl ik nog in Canada zat en zij hier in Nederland. Ik kwam terug in Nederland en zij had me opgehaald van het vliegveld. En ik was al van plan om haar verkering te vragen. En zij had er ook al wel een beetje gehint en ze had er zelfs voor gebeden. Ze verlangde daarna, dus ze wilde heel graag dat ik haar ging vragen. Maar wat deze op het moment dat wij even daarvoor in de kerk op zondagochtend de volgende dag, dus ik was zaterdag teruggekomen van Canada. En de volgende dag zaten we hier ergens op een bankje in de kerk. Ze liet me een foto zien. Van een jongen die absoluut er anders uitzag dan ik. En ze zei, kijk, dat is een knappe vent. Nou, ik dacht, die lijkt helemaal niet op mij. En later vertelde ze me, ja, dat deed ik expres. Ik wilde even kijken hoe je reageerde. Want ze zag gelijk een blik in mijn ogen, omdat ik dat niet leuk vond. Dus zij wilde me eventjes testen. Ik heb net vorige week heb ik mijn zwager mogen trouwen, dat is de broer van Paul. En die is getrouwd met een meisje, Johanna. En ook zij hadden in hun verkeringsperiode, of juist vlak daarvoor, waren ze al verliefd op elkaar. In die tijd dat zij al heel verliefd op elkaar waren, maar nog net niet helemaal. En dat zaten te testen, Paul ging piano spelen. En Paul die speelde piano en er zaten allemaal meisjes om hem heen. En hij voelde zich heel eenzaam met al die meisjes om zich heen. Maar hij zag Johanna daar verderop zitten. En hij dacht van, hij zei letterlijk zo'n tekst uit Spreuken van al die meiden zijn distels, maar mijn lelie, dat ben jij. En hij had het idee, er zitten allemaal distels om me heen, maar zij was er niet. Maar zij keek op afstand van, wat zit er allemaal om hem heen? En op een gegeven moment nam hij met een huk afscheid van een meisje, vrouw, weet ik veel. En zij deed hetzelfde. En ze keken op afstand naar elkaar en daar werd iets van jaloezie opgewekt. Maar juist met de bedoeling dat ze naar elkaar toegetrokken werden. En als Paulus zegt van ik wil het volk tot afgunst wekken, dan heeft Paulus het erover dat wij als kerk van Jezus Christus, als wij gaan wandelen in dat wij meer dan overwinnaar zijn, als wij gaan wandelen in dat we zien dat Jezus de Messias, Yeshua HaMashiach, ons genade heeft gegeven, dat hij ons niet heeft afgewezen, dat hij ons niet heeft verstoten, dat hij ons gedrag misschien wel aan de kant heeft gegooid, maar dat hij ons heeft geaccepteerd, dat als wij tonen dat wij Gods bedoeling met zijn bevrijder Jezus Christus werkelijk begrepen hebben, dan gaat er iets gebeuren, dan kijkt het volk ernaar en die zegt, hey, wat doet God daar? Hoe kan dat? Wat gebeurt daar? En een praktisch voorbeeld heb ik laatste keer van iemand gehoord. En dat vond ik zo'n leuk voorbeeld. Van mensen die dan in Israël op vakantie gaan. En Joden zijn gevoelig. En dat heeft alles te maken met hoe ze God begrepen hebben. Met betrekking tot de belofte die hij aan Abraham heeft gegeven. Die zijn gevoelig voor gezegend te worden. En ook op het gebied van materiële zegen. En daarvan uit zijn ze, als je gezegend bent, dat is een teken van dat God met je is. Ga ik nu niet te veel uitleggen, maar ik heb al een lang verhaal gehouden. Maar als dan die mensen daar op vakantie zijn, en als ze dan als toeristen rondlopen, juist als christenen, weet je, ik heb verhalen gehoord van dat mensen hele diepe gesprekken konden krijgen, juist met de Joden, omdat ze dit deden. Dit wordt verkocht in een of ander stalletje, daar in Israël. En er zit een Joodse meneer en die wil het verkopen. En die zegt, ik wil er 10 euro voor hebben. En wij als christen komen er langs en wij zeggen, we hebben de neiging, 10 euro, ik wil hem voor 5. En we gaan onderhandelen en willen hem zo goedkoop mogelijk. Als je dat doet, dan loop je weg en dan heb je misschien iets heel goedkoops, maar je hebt de kans gemist. En ik hoorde van mensen die het tegenovergestelde deden. Die man die vraagt er 10 euro voor, hier heb je 50. Wat? 50? That's not done. Nee, maar wij weten, onze Jezus die heeft ons geleerd, het is beter te geven dan te ontvangen. Oh ja? Wat houdt dat erin? Nou, God heeft ons gezegend en je toont de zegen van een leven met Jezus Christus. Dat spreekt veel dieper dan alleen een of ander evangelisatieblaadje met een christelijke Jezus met blauwe ogen en haar wat absoluut niet lijkt op de Yeshua HaMashiach die uit hun voort is gekomen. En dat we daarvan uit zeggen, jij moet nu ook in Jezus gaan geloven, anders ga je verloren. Paulus die wijst op een totaal andere aanpak. Die aanpak geloof ik trouwens dat die ook beter werkt voor de wereld om ons heen, hier lokaal. Dat als de mensen ons gaan kijken en zien van, man, wat doet Jezus in jouw leven? Dan staat er letterlijk in Gods woord dat de wereld zit te wachten tot het opstaan van de zonen en dochters Gods die gaan tonen dat ze vol zijn van Jezus. Dat is waarom ik passie heb om hier zoveel mogelijk over te preken, om jullie vol te maken van Jezus. Dat geldt voor evangelisatie hier lokaal, maar dat geldt ook voor het volk van Israël. In de goede zin van het woord, hun te tonen hoe de God van Israël dankzij Yeshua HaMashiach in ons werkt. En wat voor zegen dat ons brengt. En dat we vanuit liefde hun daarom heel graag terug willen zegen. We mogen voor ze bidden. We mogen van ze houden. En we mogen ze bewust maken van wat het is om gezegend te zijn. Dankzij Jezus. Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend. Maar we zegenen niet Israël om zelf gezegend te worden. Maar we zegenen Israël omdat wij dankzij Israël al in Jezus Christus gezegend zijn. En omdat we dat weten, en omdat we die zegen omarmd hebben, willen we hen terugzegenen. Willen we hen liefde geven. Willen we voor ze bidden. Willen we voor ze op de bres staan. Willen we net als Paulus niet al hun gedrag goed praten. Maar willen we net als God hun ook niet verstoten. Heer, we hebben onze handen aaneengesloten. Omdat we de warmte van elkaar voelen en we beseffen dat wij gered zijn. Niet op basis van onze perfectie. Niet omdat we volkomen zijn. Maar omdat u dankzij de Zoon Jezus Christus ons nooit hebt verstoten. Heer, we zijn ons onder andere vandaag opnieuw meer dan bewust van uw bedoeling met uw redder Jezus Christus. Heer, en dank u wel, Heer, dat wij deze zegen hebben mogen ontvangen uit uw volk Israël. Heer, en we willen als kerk juist gezamenlijk aaneengesloten met elkaar deze ochtend opnieuw omarmen. Dat wij op geen enkele manier het volk van God willen afwijzen. Maar dat we voor ze bidden, van ze willen houden en ze ook willen tonen wat het inhoudt. Om Jezus als redder te hebben ontmoet. Leer ons dat, help ons daarbij.
Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.